SBS Dutch. Deel onze verhalen op Facebook.
Vertrouwen in politie en justitie is wel enorm belangrijk voor de burger. Maar volgens correspondent Joost Bosman gaat er bij de Landelijke Eenheid van Nederland veel mis. Wat is er aan de hand?
Het punt is, ze hebben een groot gebrek aan mankracht en ze hebben te maken met een geweldige bureaucratische rompslomp. We hebben het hier over de Landelijke Eenheid van de Politie. Dat was vroeger het Korps Landelijke Politiediensten. En dat was destijds best een aardige geoliede machine die eigenlijk de speciale operaties uitvoerde. Hè. Dan hebben we het dus niet over de agent op straat, maar echt de recherche en speciale infiltraties bij criminelen en dat soort dingen. Nou, deze eenheid heeft te maken met een geweldig tekort aan personeel. En dus ook een veel te grote bureaucratie.
Ja, maar ook gebrek aan materiaal.
Ook dat. Er is gewoon te weinig geld voor. Wat je dus ziet is dat er hele rare dingen gebeuren. De politie moet bijvoorbeeld nachtkijkers hebben ze nodig. Die zijn er niet. Daar is op dat moment even geen geld voor. Die moeten ze bij de Belgische collega's gaan lenen. Ze moeten naar de grens toe om die nachtkijkers op te pikken en weer terug te gaan. Ja, dan is de vogel vaak al gevlogen natuurlijk. Ja. Dus dat zijn hele vervelende dingen. Visa die niet op tijd worden geregeld. Paspoorten die er niet zijn. Waardoor dus ook bijvoorbeeld drugsdealers die opgepakt moeten worden in het buitenland, waar een visum voor nodig is, de benen kan nemen. In ieder geval, acties mislukken gewoon.
Ja. De Landelijke Eenheid is ook verantwoordelijk voor de veiligheid van het Koninklijk Huis, hè?
Klopt. En ook voor de beveiliging van diplomaten, daar zijn ze ook mee bezig. Ook deze diensten staan zwaar onder druk. Het is allemaal begonnen in 2013, toen die 12 regionale korpsen opgingen in de landelijke politie. Dat was een hele grote reorganisatie. En daar zijn gewoon afdelingen domweg over het hoofd gezien. Welke plek moesten ze binnen de organisatie krijgen? Welk werk gingen ze doen? Er zijn gewoon hele afdelingen zijn vergeten. Die mensen zitten er nog steeds, doen nog steeds hun werk, maar weten eigenlijk helemaal niet hoe dat in de toekomst zal gaan, of hun baan überhaupt nog er zal zijn of niet.
Wat een eigenaardige toestand. Hoe heeft het zover kunnen komen?
De reorganisatie van de politie in 2013 heeft ook tot gevolg gehad dat er een politiedienstencentrum is opgericht. Nou, dat centrum, dat moet de administratie van de politie, van die landelijke eenheid, van die speciale operaties, moet die administratie van die eenheid ter hand nemen. Nou, dat lijkt heel mooi. Dan hoeven die rechercheurs zelf geen huurauto's meer te regelen of dat soort dingen. Hè, of undercover auto's of noem maar dat soort praktische zaken. Dat is dan uit handen genomen door die politie, door dat politiediensencentrum. Althans, dat is het op papier. In de praktijk blijkt dat dit heel veel bureaucratie geeft, dat aanvragen in zesvoud moeten worden ingediend. En dat dit politiediensencentrum ook eigenlijk niet zo goed begrijpt wat die speciale teams vaak nodig hebben. Dat is nogal specialistisch werk natuurlijk. Dat kun je beter zelf in eigen hand houden, zoals het KPLD was. En er is ook voor gewaarschuwd destijds binnen deze eenheid van we moeten dat zelf blijven doen, want anders gaat het mis. Nou ja, dat is toch een beetje een vooruitziende blik geweest, want nu zie je dus dat het ook inderdaad misgaat doordat dat politiedienstencentrum ertussen zit.
Deze eenheid die is heel belangrijk bij het opsporen van motorbendes. Die zijn ook heel groot in Nederland.
Ja, dat klopt. Nou ja, en daarom is het ook extra vervelend. Dat soort bendes beginnen steeds meer invloed te krijgen, ook in de criminele wereld natuurlijk. Waardoor er echt veel mensen voor nodig zijn. Maar nu blijkt dus dat eigenlijk die landelijke eenheid een tekort heeft van ruim 100 mensen. Er zijn ruim 100 vacatures op papier ook alweer. Maar wat krijg je? Er zijn ook heel veel, sinds 2012 eigenlijk, heel veel taken bijgekomen. Terreurbestrijding. Dat vergt zoveel mankracht om bijvoorbeeld de informatiestroom vanuit het buitenland over terreur, dreiging, om dat bij te houden, heb je gewoon heel veel mensen nodig, waardoor door de ondernemingsraad van deze landelijke eenheid wordt geschat dat er eigenlijk een tekort is van zo'n 500 mensen. Nou ja, ga die maar eens zoeken.
Ja. Ze zien de toekomst dan een beetje somber in.
Nou ja, er moet wel iets gebeuren, zegt deze ondernemingsraad. De voorzitter daarvan, Richard Bronswijk, die is naar het AD gestapt, de krant. Die heeft gezegd, ik doe dat niet graag, maar we hebben de minister al brieven geschreven hierover. Mm. En we horen gewoon iets, er gebeurt gewoon iets. Dus dit is dan voor hem toch, hij stapt volgende maand op als voorzitter van de ondernemingsraad. Dus
hij heeft weinig te verliezen op het moment.
Ja, kan hij deze scheve schaats even rijden, om het zo maar te zeggen.
Ja, ja.
Maar hij zei, ja, ik moet dit gewoon doen, want anders gaat het echt mis. En er moet iets gebeuren, zegt hij.
En heeft de politiek erop gereageerd?
Nou ja, tot dusver is het oorverdovend stil. Misschien dat er de komende dagen nog kamervragen overkomen. Maar ja, het feit dat de minister dus al een paar keer een brief heeft gekregen van die ondernemingsraad en maar niet heeft gereageerd, dat is toch wel een veeg teken. Kennelijk zit politiek Den Haag er ook een beetje mee in zijn maag en weet het gewoon niet zo goed wat het moet doen. Want als er een oplossing gevonden moet worden, ja, dan gaat dat toch heel veel geld kosten. En ja, dat wil men in Den Haag natuurlijk niet zo heel erg graag geld uitgeven.
En dat was Joost Bosman over wat er misgaat bij de Nederlandse politieeenheid. En over politiezaken gesproken, na weken zoeken heeft de politie het lichaam van de vermiste Anne Faber gevonden. Joost, kan jij nog even vertellen hoe die zaak in elkaar zat?
Anne Faber is eind september gaan fietsen vanuit Utrecht de stad uit, zeg maar. Ze is nog in Soest geweest, ze is in Baren geweest, dat deed ze wel vaker. En om 7:00 s'avonds is ze van de radar verdwenen en bleek ze vermist in eerste instantie. Ze hebben haar fiets laten gevonden, ze hebben haar tas gevonden en net vandaag is bekendgemaakt dat ook haar lichaam in Zeewolde helemaal is gevonden. Al vrij snel is de 27-jarige Michael P. aangehouden op verdenking daarvan, van de moord op deze Anne Faber. Hij zat in de gevangenis voor tweevoudige verkrachting en wat roofovervallen. En hij heeft 5 jaar, geloof ik, strafvermindering gekregen op een gegeven moment. Het opvallende is in dit soort zaken dat als een moord wordt gepleegd door een recidivist, zoals deze Michael P., dan wordt er gezegd, kijk, dat TBS, dat heeft helemaal geen zin, want die mensen die komen op proefverlof. Ja. Ze doen zich beter voor dan ze zijn. En ze begaan hun misdaad opnieuw. Die kant is nou juist van deze Michael P. dat hij geen TBS heeft gehad. Hij wilde er niet aan meewerken. Hij heeft geen vraag erover beantwoord. En de rechter heeft hem dus ook geen TBS opgelegd. Dus ja, het is nu net weer een hele andere discussie. Eigenlijk heel gek, want normaal gaat het dan over de zin en onzin van TBS. Deze man heeft geen TBS gekregen. Hij is gewoon vervroegd vrijgelaten aan zijn eigen TBS. Hè, ter beschikkingstelling van de regering heeft hij zelf geweigerd.
Nu krijg je wel vragen op hoe dat mogelijk is, ja.
Ja, moeten TBS'ers, nou ja, daar kun je van zeggen, is dat zinvol of niet, daar kun je over discussiëren. Deze man had geen TBS, maar is wel vervroegd vrijgekomen. Dus is nu de discussie een beetje van, moeten we daar nog wel mee doorgaan? Maar ja, er was vandaag een columnist in een landelijke krant die ook zei van, ja, maar als deze man 7 jaar later was vrijgekomen, 5 jaar, 7 jaar, ik weet niet precies hoeveel het was, maar als hij gewoon zijn tijd had uitgezeten, dan had hij deze misdaad alsnog begaan en had hij heel iemand anders van het leven beroofd, waarschijnlijk een andere vrouw. Dan had Anne Faber nog geleefd, maar dan was een andere vrouw het slachtoffer geworden. Dus ja, het heeft niet zoveel zin om daarover te praten misschien. En hoe je het ook bent of keert, het is natuurlijk een kleine minderheid, een absoluut verwaarloosbare minderheid die op deze manier weer zo gruwelijk in de fout gaat. Met name met TBS'ers is dat het geval.
Ja.
Het feit is wel, het zijn altijd, als het misgaat, gaat het ook goed mis. En dan is meteen weer de discussie, die TBS lost niks op. Maar dat lost wel wat op, want het allergrootste deel van de TBS'ers keert weer terug in de maatschappij en kan ook gewoon zijn leven weer oppakken. En daar is die hele TBS ook voor bedoeld natuurlijk.
Ja.
Mensen een tweede kans geven, mensen te laten herstellen, psychisch van een aandoening die ze hebben gehad of wat ik maar. En weer goed te kunnen laten terugkeren in de maatschappij. Nou ja, over het algemeen genomen, meer dan, nou, laten we zeggen, 99% van de gevallen gaat dat goed.
Ja.
Alleen die 1%, ja, telkens weer de discussie.